Hallo en welkom bij Brug 21, de 22e aflevering van de Brug-podcast. Ik ben Jan van den Berg.
En ik ben Bas Visser.
Weer virtueel tegenover mij. Hallo Bas.
Ja. Hey Jan.
Hey.
Hoe is het? Goedenavond.
Kan ik vragen?
Ja, goed Jan.
Ja.
Zoveel tijdje geleden.
Ja, maar we gaan het weer op afstand doen, want de laatste paar afleveringen hebben we dat steeds gedaan en het gaat redelijk goed. Dus we zitten binnen de maand nog.
Yes.
Ja.
Dat is leuk. We proberen een leuke aflevering van te maken vanavond. Zo hier op dag voor dodenherdenking. Misschien komt dat ook nog wel eventjes langs. Maar volgens mij gaan we met muziek beginnen. Toch?
Ja, ik hoor buiten allemaal geluiden. Dat is iets minder voor de nou ja, goed. Verkeer.
Hoort er ook.
Ik hoop niet dat we er last van hebben, want het is goed. Dat zijn de omgevingsgeluiden, sfeer effect.
Oh, de sfeer?
Ja.
Martin Hennet zou er blij mee zijn.
Wij hebben een bestandje op Google Drive samen. En daar schrijven de podcast onderwerpen op. Mm-hmm. Nee, dat is al een aardig lang bestand. En er stonden ook nog een paar onderwerpen tussen waar we het nog niet over gehad hebben. En die staan er al best wel lang in. En een daarvan was de Amerikaanse muzikant Daniel Johnston. Mm-hmm. En nou, ik ken je nu wel een tijdje, Jan. En volgens mij hebben we daar wel een gedeelde... nou, geen passie voor, maar niet heel veel mensen kennen Daniel Johnston.
Ja, het is singer-songwriter, hè? Dat moeten we misschien
bij
zeggen.
Ja, precies. En jij wel. Dus hoe kom je daar zo bij dat je bij Daniel Johnston belandt?
Dat is een goeie. Daniel Johnston is ik wil niet gelijk met het negatieve beginnen. Ik wil het positieve beginnen. Is een zeer unieke singer-songwriter met een volledig eigen stijl. En een heel bijzonder gevoel voor ritme, melodie, maar ook taal. En dat komt in zijn hele spaarzame nummers komt dat echt heel apart tot uiting. Het is ook, ik vind als je het hoort, dan hoor je iets dat je nog niet eerder hebt gehoord. Maar die meneer maakte heel lang muziek. Al vanaf de jaren 70.
Ja.
En hij probeert zichzelf te onderhouden van zijn muziek door cassettebandjes te verkopen. En heeft daardoor in een soort van jaren 80 een kleine cultstatus opgebouwd in de omgeving waar hij vandaan komt.
Ja.
Maar hij beleefde denk ik wel zijn commerciële hoogtepunt toen Kurt Cobain, wel bekend van het bandje Nirvana, in de begin jaren 90 met een t-shirt aan ging lopen waarop stond Hi, how are you?
Ja.
En dat was een tekening, want hij tekent ook, van Daniel Johnston. En volgens mij was die tekening ook een albumcover, maar dat weet ik niet
een
zeker.
Een album, ja. Volgens mij van een gelijknamige album.
Oké, okay, ja.
Ja.
Dus,
zie je zo'n kikkertje met twee oogjes op...
Het is een grappig dingetje. Het is een soort buitenaards wezen of zoiets lijkt het. Ik weet niet eens wat het is. Maar dat kwam al eigenlijk uit 1983... En nou ja, Kurt Cobain, 1991, 92 dat hij ermee rond ging lopen. En toen in één keer kreeg Daniel Johnston ook gigantisch veel aandacht. En dan denk je, wat leuk voor die meneer. Maar wat we nog niet hebben bijverteld is dat meneer Johnston heeft eigenlijk een soort aandoening. Ik weet niet precies hoe ik moet definiëren. Zo'n manisch depressief of zo?
Behoorlijk manisch in ieder geval.
Ja, hij heeft ook een groot deel van zijn tijd in... psychiatrische inrichtingen doorgebracht. Hij heeft ook schizofrenie en al dat soort dingen.
Ja, veel medicijnen slikt hij geloof ik. Als je hem ook ziet optreden, dan trilt hij helemaal van de medicatie.
Ja.
Zweten, ja.
Ja, en dat optreden is trouwens wel bijzonder, want dat is best wel een unicum. Het is niet zo dat die meneer... hij heeft een grote bekendheid nu wel gekregen. Zeker mensen die wat muziek nauwgeletter volgen, die kennen zijn naam echt wel. Is het niet door Kurt Cobain, dan is het wel door de muziek zelf van hem. Maar ja, gezien zijn toestand kan hij niet echt optreden of zo. Dat gebeurt
af en toe, ja. Want hij treedt nog wel op. Tenminste, ik weet niet hoe het nu nog is. Ik heb een paar jaar geleden stond hij nog op YouTube met een tournee. Toen was hij ook in Australië, dacht ik. Dus optreden doet hij nog wel. Want het is best wel een grappig verhaal. Er is een biografische documentaire over hem gemaakt. The Devil in Daniel Johnston in 2005.
Ja.
Met een die is heel erg goed ontvangen. En jij hebt hem ook gezien, dacht ik.
Ja, toen de tijd heb ik hem ook gezien. Dat is eigenlijk hoe ik hem eigenlijk ken. Ik had zijn naam wel eens gehoord. Ja. En dat was reden genoeg voor mij om die documentaire te bekijken. Maar sinds die documentaire ben ik ook gewoon fan. En kan ik ook gewoon echt waarderen wat hij doet. En er zijn gewoon een aantal nummers van hem. Misschien wel twee. Die in mijn top 10 aller tijden terechtkomen. En dat is heel bijzonder. Als je zeg maar het hebt over de hoeveelheid muziek die er is. Maar het zijn ook allebei hele spaarzame liedjes. Gewoon hem alleen. Of met piano of gitaar. Maar het is iets wat je nog niet eerder of vaker gehoord hebt. Ik tenminste niet. En ja, nu leven we natuurlijk in een tijd dat je hebt ondertussen alles wel gehoord. En alles wordt wel een keer nagedaan. Maar ik probeer ook altijd in het kader te zien van... Ik zie dat zo voor me dat hij voor die McDonald's zijn bandje staat te verkopen. En dat jij daar langs rijdt met een Big Mac gekocht. Nee, of een Veggie Burger, als ze die al hadden in die tijd. Het is 1983 en je denkt, wat is dit voor een kerel? Nou ja, aardige vent, weet je wat. Ik koop zijn bandje. Ga ermee naar huis toe, druk je dat bandje in je cassettespeler. Wie iedereen toen nog had misschien. En dan denk je, wat is dit, weet je wel. En dan kunnen er twee reacties zijn. Dat je denkt, oh, die kerel is niet in orde. Dit is leuk geweest, ik gooi het in de prullenbak. Of dat je echt denkt, wauw, dit is fantastisch. Dit is bijzonder, dit is uniek.
En, ja, want uniek is het zeker. Als je zijn stemgeluid... want hij speelt... volgens mij die eerste album is heel erg veel op een orgeltje. Die is zelf met een eigen cassette recordertje heeft hij met microfoons dat en tape en overal snoeren en kabels en een vals gitaartje eronder door. In de garage bij zijn ouders, want voor mij woont hij nog steeds bij zijn ouders thuis zelfs.
Ja, die hebben ook een prominente rol in die documentaire.
Bijzondere eigenlijk van die documentaire is, wat ik bijzonder vond op een gegeven moment... zijn zijn ouders verhuisd naar Texas. Hij is geboren in West Virginia, geloof ik. En of hij nou een motor koopt of... Maar hij trekt in ieder geval op uit. En hij komt opeens in die... Dat is eind jaren 80 dan in die MTV scene terecht.
Mm-hmm.
Ik weet niet waar dat dan is voor mij. In Houston of... In Austin was dat.
Ja, Austin, ja.
En op een gegeven moment krijgt hij een plekje op het podium. En dat is eigenlijk het begin van zijn doorbraak geweest. MTV was toen nog echt een muziekzender en vrij groot. En daar speelt hij dan... Ik weet even niet welk nummer hij daar speelt. Maar dat is opgenomen. En dat ging heel Amerika rond eigenlijk. Okay. En dat moet Kurt Cobain en zo... Die moet dat gezien hebben als je het over MTV hebt. Die toen doorbraak kregen. Dus Dat clipje staat wel op YouTube. Die zullen we even...
Oh, die moeten we even opzoeken.
Even linken. Ja. Nou, hij heeft een paar nummers die heel vaak gecoverd zijn. Voor mij is het meest bekende is wel True Love Will Find You in the End, geloof ik.
Ja.
En volgens mij Beck heeft die gedaan. Heel veel artiesten in ieder geval.
Ja, want dat is zeg maar het... ook het wat je altijd terug ziet komen. Al die... Die artiesten als Kurt Cobain en Beck, wat je net noemde, dat zijn altijd mensen die geven altijd heel hoog op over Daniel Johnson en zijn composities. Maar dat is talent recognizing talent, weet je wel. Die meneer is natuurlijk beperkt in zijn... Maar dat is altijd de vraag die ik heb. Hè. Kijk, hij is natuurlijk schizofrenie, manisch depressief, al dat soort dingen die hem, denk ik, enorm belemmeren in zijn leven. In hoeverre verhoudt zich dat tot zijn talent? Of is het juist... Is het een misschien het gevolg van een ander, weet je wel? Dat hij die liedjes kan schrijven omdat hij in zichzelf gekeerd is... of op bepaalde manier in het emotionele spectrum zit... waarbij hij dat soort dingen dan probeert te verwoorden, weet je wel? Dat zijn altijd vragen die ik heb als ik over mensen denk.
Ja. Want aan de ene kant, al die liedjes zijn hartstikke eerlijk eigenlijk... en heel direct ook. Want, hij legt echt zijn ziel bloot. Heel veel pijn komt er doorheen. Veel emotie ook. Maar als je bijvoorbeeld die documentaire ook kijkt, dan je hebt vaak medelijden met die jongen, hè, want wat vertelt wat hij heeft en wat hij last van heeft. Maar ja, af en toe denk je ook van dat is een logische reactie natuurlijk, ook hoe hij met zijn ouders omgaat, die heel veel zorg voor hem dragen, van dan denk je van, stel je niet zo aan, weet je wel. Ja. Wat heel veel mensen zullen hebben. Maar als je dan weer ziet in de perspectief, hè, waar die nummers vandaan komen, dan begrijp je juist meer.
Ja, hij heeft ook een. Er is ook natuurlijk een religieus kantje aan. Hè, want ik heb ook wel eens gelezen dat hij. dat hij een albumdeal kon tekenen in die periode, hè, van de begin jaren 90. Mm-hmm. Met Elektra Records. En voor de muziekkenners, dat is het label waar Metallica ook bij zit of zat. En dat wou hij niet, omdat hij... dat hij Metallica satanistisch vond en haalde het idee dat dat hem zou achtervolgen of zou...
Hij komt ook uit een streng religieus gezin, want ja. Daar had hij vaak ruzie over met zijn ouders, over bepaalde passages in zijn nummers. En je ziet het ook, want hij is een best wel goede illustrator ook, want hij heeft ook wel in galeries heeft hij gehangen. Zie je al die facetten eigenlijk dat er ook doorheen komen, dat het... De strijd met geloof.
Ik ken zijn kunst eigenlijk niet zo goed. Maar hangt hij in die galerie omdat de kunst op zich goed is of omdat hij Daniel Johnston is?
Ja, dat is, dat is zo'n vraag over kunst waar je urenlang over kan praten. Ja.
Ik gooi maar even in. Dat is
een intrinsieke, excentrieke waarde van een... ik denk ook als je zijn tekening ook bekijkt. Kijk, het is hartstikke uniek. En... Dat is misschien wel een van de grootste redenen waarom het zo goed is. Het is een beetje art brute muziek eigenlijk. Hè? Do it yourself. En je zit ook een beetje in die psychische aandoening hoekje, weet je wel. Outsider art kun je het noemen. Je kan je ook afvragen, kijk, in hoeverre is hij mee bezig van... moet dit gepolijst worden? Moet dit voldoen aan de muziekindustrie? Volgens mij is hij daar...
Totaal niet
mee bezig geweest. Dus juist omdat het zo los staat van allerlei invloeden van buitenaf. De Beatles die klinken er heel erg doorheen.
De Beatles zijn echt heel groot.
Queen, Neil Young. Hij heeft heel veel geluisterd ook. Hij heeft ook een punkperiode gehad dat hij met andere muzikanten uit de buurt een bandje had. Maar toch, ondanks al die invloeden, blijft het heel erg op zichzelf staand. En vooral die documentaire geeft een heel erg goed beeld. Als je het artiest nog niet kent, ga die documentaire kijken, want hij is echt heel goed. En ik was zelf heel erg onder de indruk.
Het is wel, zijn van die dingen die je dan niet zo gauw mee loslaten. Want ik zit net even te zoeken, maar ik heb volgens mij in 2005 erover geblogd. Nou, dat is wel een tijdje terug.
Ja.
Dus, maar ik, nee, 2006. Maar ik kan het zo nog, nu we het erover hebben, kan ik zo de beelden nog voor me halen. Maar wat me ook opviel in de docu, in het begin. Want je ziet ook allerlei home video van hemzelf, materiaal van hemzelf. Dat zijn vader gefilmd heeft. En dan zie je gewoon een jonge, best wel skinny vent. En denk je, wie is dat? Want Daniel Johnston is op dit moment een best wel gezette, grijze man. Maar dat gezette komt ook door het vele medicijnengebruik dat hij moest doen.
Precies, ja.
Maar in het begin van de film heb je dus eigenlijk het idee van, wie is dit eigenlijk? Ik kan het niet zo goed plaatsen waar ik naar kijk, maar het is dezelfde meneer. Dus,
Klopt.
Dus even iets voor als je hem gaat kijken om te weten. Ik zat net te denken, ik zei dat ik hem... Waar ik hem eigenlijk ook... Ik kon de shirtjes van Kurt Cobain, maar ken je de film Kids uit 1995 ongeveer?
Nee.
Nou, ook een hele redelijk controversiële film. Daar zaten een paar nummers van hem in. En daar kende ik hem ook van. Die film heb ik 2 of 3 keer gezien in een korte periode achter elkaar. Want dat was best wel een dingetje. Het is een hele ruige film over jeugdcultuur in New York. En best wel heel depressief en deprimerend. En over aids onder jongeren en al dat soort gedoe. Maar er zat muziek van hem in. En die muziek gecombineerd met die beelden. Hè, die ruwe, ruige... proberen realistische dingen neer te zetten. Dat contrasteert heel erg met die muziek van hem. Dus kwam toen ook wel heel hard binnen. En daar ken ik hem eigenlijk van, zit ik net te denken. Nu ik zo zit te praten. Maar goed, kijk.
Ik weet ook niet meer waar ik hem... Dat zal waarschijnlijk... of het nou via Nirvana is of... Ik weet het niet, maar...
Ja, ik denk als je... wij hebben ooit een podcast gedaan over Aphex Twin. En toen had de meneer, Wouter, had toen een hele mooie... een mindmap gemaakt. Ik denk als je een mindmap maakt van alternatieve muziek na 1990... dat heel veel lijntjes ook naar meneer Daniel Johnston kunnen wijzen.
Het is net zoiets als... Ik heb daar ook nog een LP van liggen hier. Slint, dat is ook zo'n band uit de jaren 90... Eind jaren 80, begin jaren 90 geloof ik. Die hebben ook maar 2 albums gemaakt. En hele, zat helemaal buiten de muziekcultuur eigenlijk van die tijd. Maar heel veel artiesten die heel erg bekend zijn, een alternatieve hoekje, die refereren altijd aan die band. Want dat is altijd zo'n invloed. Dat is de Velvet Underground voor iedereen een bepaalde invloed heeft. Dat, en zo zijn er nog tal van die minder bekende, geweldige artiesten en bands die echt mainstream aandacht nooit gehad hebben.
Het is toch, in Amerika heb je bijvoorbeeld Neutral Milk Hotel en zo, weet je wel, dat soort dingen. Dat zijn dan van die bands die denken altijd van, ja, het is ook stoer om dat te zeggen, weet je wel. Bands die niet precies, op nummer 1 hebben gestaan, die geen gouden plaat hebben.
Ja.
En dan, ja, ik ken ze, ik ben fan van ze, weet je wel. Dat is ook wel een dingetje. Maar in het geval van Daniel Johnson, ik ken Slint niet trouwens, niet zo goed. Ik weet dat jij het wel eens over gehad hebt. Misschien moeten we daar een andere keer eens over hebben, maar dat... Maar dat is ook echt goede muziek, vind jij? Of is dat...
Ja, ik vind hele goede muziek. Ik kan het kort even over hebben. Dat is het zal vast wel in de buurt van Portland of zo vandaan komen.
Nee, goed dat je het verkabelt voor mij, hoor.
Want, tenminste, ik weet het niet. Maar dat beeld heb ik er gewoon bij. Het heeft... Hele bijzondere muziekmaten bijvoorbeeld. Heel veel gepraat over muziek. Snoeiharde gitaren, maar dan op een rustig tempo. Metal invloeden en postpunk. Sonic Youth, maar dan een beetje rustiger.
Ja, Spiderland.
Spiderland, ja.
Ja.
Dat is het bekendste van de twee.
Ja.
En echt het album van begin tot eind is een soort van trance. Alsof je een... ergens in een achtertuin zitten en het is zomeravond en ja, zo'n gevoel krijg je erbij en echt gewoon steengoed. Maar ja, vier jongens en hartstikke jong nog toen het album werd opgenomen.
Mm-hmm.
Later hebben ze nog een paar keer een tournee gedaan, 2002, 2003 of zo.
Ja.
Maar totaal geen interactie met het publiek en ze stonden vaak met de rug tegen het publiek, eeuwenlang stemmen en dus totaal niet gemaakt. Totaal niet gemaakt voor de showbiz, zeg maar.
Ja, maar was dat dan ook niet een dingetje om dat precies dat proberen te doen, weet je wel?
Nee, maar volgens mij hadden ze ook gewoon heel erg weinig ervaring met optreden. En, dus, maar wel een steengoede plaat in ieder geval. Dus,
ja, want het is inderdaad post-rock. En ik Spiderland, dat zegt me wel iets. Want dat is echt zo'n conceptalbum, zeg maar, 5, 6, 7 nummers op of zo. Maar ik weet het, want... Die Hoes, dat is de band, zwart-wit. En dan net met de kopjes boven water.
Dus het is in een meer ergens met bergen eromheen.
Ja, want degene die die foto gemaakt heeft, dat is Will Oldham. Ook wel bekend als Bonnie Prince Billy, voor mensen die dat kennen. Maar dat is ook een van mijn favoriete singer-songwriters. Maar
dat daarom ken ik hoekje vandaan komen.
Hij heeft die foto van die Hoes gemaakt.
Ja, en die Hoes die is weer hartstikke populair eigenlijk. Dat is weer een soort van... Unknown Pleasures, Joy Division status heeft die Hoes. Die ook weer heel vaak geparodieerd wordt. Je hebt het nieuw slang van de Shins. Dat liedje. In die clip komen allemaal invloeden van die band voorbij. En er zitten ze op een gegeven moment ook met z'n vier in een miertje.
Wat fun. Ja, nou je dat zegt. Oh, dit is leuk. Hier hou ik van. Al die hoekjes en al die gaatjes en al die verbanden. Dat vind ik leuk. Oh, wat grappig. Dat gaan we ook even linken in de...
Ja, doen we.
In de show notes. Leuk muziekdocumentaire. Had je nog meer, Bas?
Ja, we hebben nog een muziekdocumentaire die eigenlijk gezien moet worden.
Ja, want daarmee sluiten we Daniel Johnson af, hè? Nog één keer The Devil en Daniel Johnson heet hij.
Zeker. Voor mij krijgt hij een 8 op IMDb. En deze die krijgt een 7,5. Dit is... Phil Oaks, de uitspraak verandert nogal wel eens. We gaan even 30 jaar verder terug in de tijd. We hebben het over die jaren 60, heb ik het idee, geloof ik. Phil Oaks was een kerel uit Texas oorspronkelijk. En het is eigenlijk een hele bijzondere figuur. We hebben wel eens bestempeld als de activistische Bob Dylan, eigenlijk.
Bob Dylan was niet activistisch genoeg.
Nee.
Dat is ook het enige, dat is waarom ik hem ken. Omdat Bob was altijd erg onder indruk van
Hij heeft Ja, en met John Lennon bijvoorbeeld heeft hij heel veel contact gehad.
Ja, we praten in het verleden, want hij leeft niet meer, hè?
Hij leeft niet meer en daar gaan we het later nog over hebben. Hij heeft maar erg kort geleefd. 36 jaar is hij geworden. Hij groeide op in een sociale middenklasse. Dat kun je allemaal terugvinden. Gaan we het niet te lang over hebben, maar hij was heel erg anarchistisch aangelegd. En jij bent zelf in Amerika geweest en je kent de cultuur daar een beetje. Links heeft in echt, zeg maar, het Europese links heeft in Amerika altijd een beetje in een marge geleefd. Niet heel groot geweest. Totdat de protesten op straat kwamen, mensenrechten, oorlog, politieke kwesties. Bijvoorbeeld met de Koreaoorlog, Vietnamoorlog. Kwam die arbeidersbeweging, het Amerikaanse communisme. Ja, dat kun je niet vergelijken met het Europese, maar voor de oorlog kwam eigenlijk weer een beetje terug in het straatbeeld. En een van die leiders, we kennen allemaal, Woody Guthrie kennen we allemaal, Bob Dylan kennen we allemaal, Pete Seeger, die heeft nog met de inauguratie van Obama gespeeld, mm-hmm. kennen we allemaal. En Phil Ochs was een van de grootste eigenlijk protestzangers in die tijd. Heel erg bewogen met de politieke tendens. De Chileense volkszanger Victor Jara, die ken je misschien ook wel. Voor mij is er een nummer van U2 die aan hem over hem gaat. Reisde die het land door. Protest tegen Richard Nixon. We hebben een nummer gemaakt over Richard Nixon zelfs. Heel veel activistische liedjes. Hij verkoopt heel veel albums eigenlijk. Hij krijgt nationale bekendheid, ondanks zijn felle linkse signatuur. Maar op een gegeven moment, even kijken, ja, volgens mij rond de moord op Martin Luther King, op Kennedy. Hebben we het over eind jaren 60. Raakt hij helemaal in slop. Zijn carrière raakt in slop. Hij gaat aan de drank. Komt in een depressie.
Ja. Dan hebben we het eigenlijk over een kerel die dan net 30 is, hè?
Ja, dan, op het moment dat hij aan piek is eigenlijk, dan is die piek alweer voorbij. En dat komt niet alleen daardoor, maar ook op een gegeven moment komt, voor mij was dat president McCarthy aan de macht. Die begint eigenlijk die hele jacht op communisten in Amerika. Mm-hmm. Hele felle jacht ook. Mensen worden opgepakt zonder bewijs en vastgezet. Jarenlang in de gaten gehouden door de FBI. En nou, ook Phil Ochs, die wordt constant geschaduwd, gemonitord. Op een gegeven moment wordt hij compleet paranoïde. Okay. Dat drankgebruik, de vrijheidsblok, die depressie, dat versterkt elkaar allemaal. En dan is hij in Afrika voor mij in Zanzibar, want hij gaat echt de hele wereld rond, nog steeds ondanks de depressie, om op te treden, om overal de socialistische revoluties moeten in te spreken.
Oh ja.
En daar wordt hij dan overvallen, is het verhaal, door Afrikaanse overvallers. Daar schrikt hij zo van. Voor mij breekt hij dan ook nog een arm.
Okay.
Hij raakt zijn stemgeluid kwijt, waar hij heel bekend mee is geworden. Hij kan alleen nog maar een octaaf lager zingen. Dus hij krijgt nog wel wat tv-shows, maar hij probeert nog wel eens wat op te nemen, maar het gaat allemaal niet meer goed. En dan uiteindelijk, voor mij in 1976, pleegt hij zelfmoord met, voor mij, de auto in de garage, dat hij de motor laat lopen, zoiets.
Oh, ik dacht dat hij hem had opgehangen, maar
Maar in ieder geval, ja, heel erg droevig, heel erg triest en langdurig, droevig einde eigenlijk.
Ja.
Hij raakt ook weer heel erg snel in de vergetelheid. Wat heel erg vreemd is, nog steeds is hij niet heel erg bekend en eigenlijk buiten Amerika helemaal niet meer. Terwijl hij wel van grote invloed is geweest op je tal van artiesten. Zijn vingerspel op de gitaar was onafvolgbaar. Ook als je een liedje van hem aanzet, dan en je probeert dat na te spelen. Dan, als je heel groeven bent, dan gaat het zelfs moeilijk.
Ja.
Zoals Ja, Bob Dylan heeft grote bewondering voor hem gehad. Meer van deze tijd, Eddie Vedder bijvoorbeeld. Mm-hmm. Françoise Hardy uit Frankrijk. Gordon Lightfoot uit Canada. Neil Young, die speelt nog vaak liedjes van hem. Ik vind de documentaire is heel erg goed. Want het is, die gebruikt oude videobeelden, zeg maar. Hij spreekt met die linkse muziekkring van die tijd. De nog levende van, die worden geïnterviewd. Okay. En je wordt echt helemaal meegenomen in die paranoïde belevingswereld op een gegeven moment. Halverwege die documentaire van Phil Ox. En dat is echt heel erg mislepend. En op een gegeven moment word je zelf een beetje paranoïde ervan.
Dat zijn altijd wel dat zijn altijd wel de betere documentaire. Want het is een nieuwe documentaire, dit? Ik ken hem niet.
Dit is voor mij van een jaar of 5 geleden of zo. Okay. Ik ken die man. Ik vind het hele socialisme, communisme en zo, de geschiedenis ervan vind ik heel erg interessant. Mm-hmm. En vooral Zuid-Amerika heeft dat heel erg geleefd natuurlijk, met al die coupplegingen. Maar ook in Noord-Amerika en Amerika vooral heeft het. Je hebt er ook een communistische partij gehad die allemaal liedjes schreef. En vooral Buddy Guthrie is misschien wel de grootste bekende naam erin. Ja. Met stakingen en oorlogen. Ja. Daardoor ken ik hem eigenlijk. Dus ik was heel erg blij dat de documentaire uitkwam. En dat heeft ook weer een beetje een boost gegeven aan zijn bekendheid.
Ja.
Ik zou echt zeggen, kijk die documentaire. Als je houdt van de singer-songwriters, folk, maar ook politiek. Het gaat heel erg over politiek ook. Roerige jaren 60, 70 in Amerika. Ga hem kijken.
Leuk, ik ga hem zeker kijken. Hoe heet die?
Ik weet even niet meer hoe die heet. A Dare But For Fortune. En hij komt uit 2010.
2010, nou, gaan we opsnorren en die zetten we in de show notes.
Met de huidige situatie in Amerika natuurlijk. Met die Civil Rights Movement en die weer opleidt. Is het heel erg interessant om een beetje de geschiedenis daarvan in te duiken. Dus,
ja, zeker. Je hebt mij wel enthousiast gemaakt. Maar dat had je al bij de woorden Phil Ox documentaire. Dus,
Okay.
En alles wat je daarna gezegd hebt was alleen maar, voegde alleen maar meer toe. Dus leuk. Oké. Dat dus.
We hebben nog een stukje techniek vanavond wat we nog gaan behandelen, geloof ik. Of...
Techniek.
Techniek weet ik niet, maar ik hoorde jou iets zeggen over... Die had een theorie. En als ik jou over een theorie hoor praten, is dat meestal iets wetenschappelijks.
Oh zo. Nee, klopt.
Ik vraag me dan af of het in het software deeltje zit, maar...
Nee, het zit niet in het software deeltje.
Het is een verrassing.
Het is een sociologisch-psychologisch...
Een sociologische, oké. Nee, dat is een andere wending.
Ja, dat is een hele andere wending. Ik wil wat vertellen over het zogenaamde Dunning-Kruger effect. Als je dat wat zegt.
Nee, dat zegt niks, Jan.
Oké. En waarom wil ik dat vertellen? Omdat ik denk dat iedereen er wel wat van herkent. En ik denk dat het ook een leuk soort van brilletje is om dingen die we nu zien in de maatschappij te duiden.
Ja.
En dan bedoel ik met name opkomend... ik wil geen kant kiezen, opkomende verharding, zeg ik dan maar eventjes.
De verharding in de samenleving.
Verharding in de samenleving. En Bas heeft ondertussen een peukje opgestoken. Die gaat er echt voor zitten. Dit wordt gezellig. Nee, Dunning-Kruger effect. Dus ik ga je even een stukje uitleggen wat het is en ook wat het niet is. Want het wordt ook vaak verkeerd begrepen. En ik ga ook even vertellen waarom misschien het ook met een korreltje zout moet nemen.
Ja.
Dunning-Kruger, dat zijn meneer Dunning en meneer Kruger. Dus dat verklaart gelijk een beetje de moeilijke naam. Die hebben in 2000 hebben ze de IG Nobelprijs gekregen. Dat wist ik ook niet wat het was. Maar dat is een soort van ludieke Nobelprijs. Die wordt vlak voor de echte Nobelprijs uitgereikt. En die wordt uitgereikt aan dingen die een beetje spraakmakend zijn, maar je ook aan denken zetten. Bijvoorbeeld, er zijn Nobelprijzen uitgereikt voor waarom alle mannen grote oren hebben of zo. Weet je? En dan je eerste reactie is als je dat hoort waarschijnlijk, dan moet ik om lachen. Maar uiteindelijk zit er ook wel weer een gedachte achter. En bijvoorbeeld andere dingen zijn dat ze de Nobelprijs hebben uitgereikt aan, aan, hoe heet die, diegene die de atoombom heeft ontwikkeld en het Star Wars defensieprogramma voor zijn bijdrage aan de vrede in de wereld.
Oké.
Ja, dat is dus met een dikke vette knipoog. Maar
de IG Nobelprijs.
Ja, de IG Nobelprijs. Maar die heeft Dunning Kruger hebben ze ook in 2000 gekregen. En wat hebben zij nou gezegd? Zij hebben een... het is een psychologisch verschijnsel, hun effect. En het treedt op bij incompetente mensen die door hun incompetentie het vermogen missen om te zien dat hun keuzes en conclusies soms verkeerd zijn. En dat is denk ik iets wat al heel vaak voorkomt, ook in de literatuur. Ik bedoel, Shakespeare die noemde al, die zei al van... The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool. Confucius die zei al van... real knowledge is to know the extent of one's ignorance. W.B. Yeats had ook natuurlijk... die zei al... The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Dan zie je dat eigenlijk allemaal terugkomen, wat je nu zou kunnen samenvatten als het Dunning-Kruger effect. Dus het gaat erom dat ze hebben een aantal mensen onderzocht. En wat blijkt is dat mensen die niet ergens goed in zijn... vaak hunzelf veel hoger inschatten dat ze er goed in zijn dan mensen die wel ergens goed in zijn. Dus stel je hebt een groepje mensen en je zou onderzoeken van hoe goed ben je in rekenen of in taal of in humor of weet ik veel wat, skiën, zullen de mensen die daar niet zo goed in zijn, zullen zichzelf vaak veel hoger inschatten dan de mensen die er echt goed in zijn, die zullen zich wat minder hoog inschatten.
Dus iemand die daar niet zo goed in is, die denkt van ja, dat doe ik wel even. En iemand die dat wel kan, die zou eerder iets, ja, die loopt in, die is zelfkritischer misschien, die kent zichzelf beter.
Ja, nou, daar kom je gelijk op bij een goede verklaring van waarom is dat nou eigenlijk zo? Het punt is namelijk, hoe meer je van een onderwerp weet, en dat zul je misschien zelf ook herkennen, hoe meer je toch ook een bepaalde... hoe zou ik zeggen? Bepaalde overzicht hebt van de dingen die je eigenlijk helemaal niet weet, weet je wel. En daardoor zul je jezelf waarschijnlijk minder gauw hoog inschatten, omdat je weet hoeveel je eigenlijk nog niet weet. Terwijl als je ergens niks van af weet, dan denk je al gauw van, nou ja, het zal wel, weet je wel.
Ja, dan heb je de...
Maar, ja, okay. Het wordt in de populaire cultuur wordt het heel vaak uitgelegd als van... ja, domme mensen denken dat ze meer weten en slimme mensen die zijn vaak wat bedezer en terwijl die meer weten. Maar dat is niet helemaal waar. Je moet het zo zien. Het is niet zo dat incompetente mensen meer zelfverzekerd zijn of arroganter dan competente mensen. Het effect is dat er een grote verschil is bij incompetente mensen tussen wat ze werkelijk kunnen en wat ze denken te kunnen dan bij competente mensen. Dus het is niet een effect dat zich verhoudt tussen de incompetente en de competente mensen, maar tussen de incompetente mensen en hun eigen vermogens en kunnen, en tussen de competente mensen. En
ja, dat is de correlatie dan. Ja.
Dat is de correlatie. Maar omdat het zeg maar redelijk makkelijk uit te leggen is en vaak verkeerd wordt uitgelegd, komt het best wel vaak in popular culture terug. Zo is er bijvoorbeeld ook ken je Urban Dictionary? Nou, daar staat een verbouwing van het Dunning-Kruger effect. Dat heet het Dunning-Hitler effect. En dat is als volgt gedefinieerd. Ik moet even in het Engels doen, sorry, luisteraar. Maar het is the tendency for countries that believe they are immune to fascism to be especially susceptible to its rise. En dan wordt letterlijk genoemd, the popularity of Geert Wilders is an example of the Dunning-Hitler effect. En maar ook Donald Trump's presidency is an example of Dunning-Hitler effect. Maar dat is natuurlijk een beetje met een knipoogje bedoeld naar het Dunning-Kruger effect. Maar wat je daarin terug ziet komen, ik denk wel dat er ook een kern van waarde zit en ook een deel van verklaring voor het Dunning-Kruger effect, is dat we toch in een tijd leven waarin iedereen een mening heeft. Iedereen een mening mag hebben natuurlijk. Maar dat ook de mensen die eigenlijk helemaal geen goed onderbouwde mening hebben of weten waar ze het over hebben, dat eigenlijk niet eens weten van zichzelf.
Ja, maar die toch wel een podium krijgen.
En die een podium krijgen. We leven in een soort wereld waar de grootste schreeuwers de overhand soms lijken te krijgen. En hoe heet die... Bertrand Russell, de filosoof, of was het nou eigenlijk een analyticus, een wetenschapper. Yeah. Die zei al van, in de wereld van vandaag lopen de domkoppen over van zelfverzekerheid, terwijl de slimme rekenen een en al twijfel zijn. En ik heb dat altijd een hele treffende typering gevonden. En ook, ik plot hem dan op wat er nu gebeurt in de wereld. En wat ik net al zei, verharding aan beide kanten. Mm-hmm. En ook de soms simplistische standpunten die worden ingenomen. Hè, die voor mij al verraden van in hoeverre overzie je nou echt waar het om gaat. Noem maar bijvoorbeeld een migratiebeleid of iets dergelijks. Als je roept grenzen dicht, punt. En dat kan niet een antwoord zijn, dat kan niet een oplossing zijn. En toch wordt het gezegd en toch wordt het geaccepteerd. Dan denk ik van maar volgens mij overzie je niet het totale spectrum aan wat daar allemaal bij komt kijken. Dus het verschil tussen je cognitieve vermogen en je cognitieve kunnen is best groot, denk ik dan.
En aan de ene kant, hè, iemand die jarenlang ergens onderzoek naar gedaan heeft, die heeft ook een veel genuanceerder antwoord altijd, wat het nooit zo goed doet op tv of op Twitter. Of hè, die iemand die liever een half uur dieper op een onderwerp ingaat, die krijgt niet die spreektijd van Matthijs van Nieuwkerk om dat even allemaal toe te lichten en een beetje een grijze visie ergens op te geven.
Plus het is natuurlijk, net zoals het Dunning-Kruger effect zelf makkelijk verpakt over het internet zwerft, is dat natuurlijk ook wat er aan de hand is met hedendaags nieuws en snippets. Het moet wel een beetje, viral zijn. Het moet een beetje makkelijke one-liners, zoals wat ik net zei, grenzen dicht of Oostvaarders Plas is moord of dat soort dingen. Het moet allemaal lekker plat en kort en makkelijk zijn.
Ja, Gerard Reve had er nog een mooi gedichtje over in de jaren 70 al, geloof ik.
Oké.
Ik kan hem wel even voorlezen, want ik heb hem toevallig hier nog openstaan. Dat stond op mijn bureaublad.
Dat is mooi. Bart heeft gewoon gedichtjes op zijn bureau.
Ja, ik vind dat mooi. Dat denk ik vaak, want je wordt wel eens wakker en dan scroll je door je Twitter vandaag ook weer over de doden, denk ik, van morgen. Daar gaan we straks ook nog wel even over hebben, over de Tweede Wereldoorlog. Maar dan sommige mensen denk je van, denk je wel na voordat je zoiets plaatst, weet je wel. Maar goed, omdat iets zo fel is, krijgt het wel een podium en een gedicht dat heet Roeping. Gerard Reve was overtuigd katholiek natuurlijk, dus dat moet je even in je achterhoofd houden bij die gedicht. Ja. Zuster Immaculata, die al 34 jaar verlamde oude mensen wast, in bed verschoond en eten voert, zal nooit haar naam vermeld zien. Maar elke ongewassen aap die met een bord, dat hij voor dit of tegen dat is, het verkeer verspert, ziet 's avonds reeds zijn smoel al op de tv. Toch goed dat er een God is. Af en toe denk ik van, dat gedicht moet als pop-upje zo op Twitter komen voordat je iets plaatst.
Lees eerst dit gedicht voordat je op verzenden drukt. Daar zou de wereld misschien wel iets beter van worden. Maar hij zet weer treffend, Reven zet weer treffend op zijn plek. In de lijn van de Shakespeare's en de Confucius en ook van, de grootste schreeuwlelijken hebben het grootste podium, weet je wel. Mm-hmm. Dus ik moet trouwens over het Dunning-Kruger effect, moet ik ook wel even een kanttekening maken. Er is ook wel veel kritiek op. Enerzijds omdat het verkeerd uitgelegd wordt. Anderzijds omdat het best niet zo'n heel groot onderzoek was, waar heel veel aan opgangen is. Is er later ook wel gezegd van, sommige dingen zijn misschien te verklaren als zijnde hoort bij de westerse cultuur. Want wat blijkt, de onderzoeken die Kruger en Dunning gedaan hebben, hebben ze ook bij Oost-Aziaten gedaan. En daar kwam het tegenovergestelde resultaat uit. Wat misschien een verklaring zou zijn dat het eerste resultaat van het onderzoek een gevolg zou zijn van Amerikaanse cultuur. Dat zeg maar domme mensen. Dus dat zijn dus ook
brutaliteit misschien en werkcultuur en ethos en zo te maken misschien. Hè? Hoe een cultuur verschilt van elkaar en hoe je omgaat met bepaalde dingen.
Ja, dat zou een hele goede verklaring kunnen zijn. Maar dus dat is ook goed om even te weten, hoor. Dat het niet een soort, de dingen echt een soort eigen leven gaan leiden. En de namen van die wetenschappers zijn er ook aan verbonden. Dus die kunnen hier ook volgens mij tot een lengte der dagen kunnen ze uitgenodigd worden in allerlei talkshows om het erover te hebben. Maar er staat niet vrij van kritiek. Dat wil ik er toch even bij zeggen. We zijn niet voor niets de brug. Maar ik vind het zelf een leuk brilletje. Ook als ik zie wat er is gebeurd in de wereld. Dat je kan zeggen, ja, wat je hier ziet is het Dunning-Kruger effect. Er zijn mensen die wiens kennis en vermogen niet in lijn is met wat ze denken dat het is. En dat er een heel groot verschil tussen is. En dat kun je dan, betitelen. En of wat je daar verder mee moet, hoe het gaat oplossen, dat weet ik niet. Dus. Maar het is wel ook dat ik... ik had het toevallig met een vriend van me. Volgens mij luister je ook wel eens de podcast. Daar had ik het over. Die zat in Niger of Niger. Ik weet niet hoe dat... Het is een land in Afrika. Niger. Heel arm land. Ja. En toen zat hij zo te vertellen over hoe onderontwikkeld de mensen daar zijn. En toen zei ik van ja, maar... wij denken nu misschien dat we heel ontwikkeld zijn, maar over 500 jaar kijken we terug op deze tijd en denken we ook dat we ook onderontwikkeld waren, weet je wel. Want dat land, dat leeft nu nog in een soort van middeleeuwen.
En aan de andere kant van waren de middeleeuwen wel echt, was dat echt zo'n duistere periode in de geschiedenis. Daar is ook weer heel veel discussie over. En zo kun je blijven discussiëren over tijdvak en andere cultuur en de, wanneer is iets... een goede tijd om het zo te zeggen, makkelijk.
Ja, maar toen hij bracht hem wel mooi terug, dat ik dacht, dat klopt ook wel weer. Want toen zei hij ook van, maar wij weten ondertussen wel, en dat gaat nooit veranderen, dat je niet je stront op straat moet gooien, want er worden mensen ziek van. En dat een riem om je buik geen goede vorm van anticonceptie is. Ik denk, oké, dat is waar. Dat zijn goede punten. Maar dat even daarover. Dus we hebben het in de podcast alles gehad over het Bader-Meinhof effect. Nou, nu kan je stoer doen en dan kan je zeggen... Oh, is het Dunning-Kruger effect wat je hier ziet.
Duidelijk, ja.
Yes.
Nee, ik vind het leuk om te horen. Ik wist het niet. Ik ken een verschijnsel, ken ik wel. Maar ik wist niet dat het een naam had. Dus zo word je toch weer even onderwezen op deze manier. Mm-hmm. We hadden het al even over... morgen natuurlijk... ik weet niet wanneer deze podcast live gaat, maar dan is de dodenherdenking landelijk. Is er weer heel veel over te doen geweest. Volgens mij moeten we daar niet te veel over hebben, want ik vind het. Ik wil er zelf niet te veel over zeggen. Ik weet niet of jij daar nog een opmerking over wilt maken, maar. Goed, het wordt door zowel een bepaalde linkse. Gadingen gekaapt en extreem rechts steekt nu weer de kop op.
Nou ja, wat ik er dan over wil zeggen alleen, en dat is om aan te sluiten bij het vorige onderwerp, is dat ik denk dat de mensen die allebei een hele felle mening hierover hebben, misschien in het onderste kwartiel vallen van daadwerkelijke competentie versus echt...
Tuurlijk, versus, ja. Aan de andere kant, de hele herdenkingscultuur is nooit... heeft nooit losgestaan van discussie. Daar hebben we het ook wel eens over gehad, over die, hoe wij herdenken, hoe wij op de Tweede Wereldoorlog terugkijken. Mm-hmm. We hebben het wel eens over Willem Armdeus gehad in deze podcast.
Zeker,
dat is een verzetsmuseum. Ja, in het verzetsmuseum is nu een tentoonstelling over aanslag op het bevolkingsregister aan de plantage Middellaan in Amsterdam. Daar ben ik geweest laatst. Willem Armdeus was een van de leiders van die overval. Op het moment van de overval zelf was hij zelfs de, ja, hoe moet je dat zeggen, ja, echt de leider, zeg maar, op die plek. Mm-hmm. Maar toch is hij na de oorlog, heeft hij nooit die erkenning daarvoor gekregen. En had met een aantal dingen te maken. Maar het belangrijkste wel omdat hij homoseksueel was. Ja, en dat paste toch niet helemaal in dat plaatje van de jaren 50, jaren 60. Door Lou de Jong is hij nauwelijks genoemd. In de media is hij nauwelijks genoemd. Iemand anders van die verzetsgroep was Frida Bellefante. Die was lesbisch. Ja, en vrouw dus. Die werd ook amper benoemd. En toch later, nu pas eigenlijk met terugwerkende kracht, krijgen die wel weer een plek in de geschiedenis. Dus... De discussie is altijd wel goed. Of je dan een demonstratie moet gaan verzorgen bij de doden, denk ik niet dat de oplossing is. Maar,
ja, want is hele goede... stuur jij laatst ook niet iets over een soort statistiekje tussen de procentuele...
Ja, ja, dat hangt dat dus in de tentoonstelling. Het is een hele goede tentoonstelling. Je krijgt een audiotour mee. Ik ben zelf altijd best wel huiverig voor interactieve middelen in een museum. Want ik hou er zelf niet zo van. Ik wil alles in mijn eigen rust, eigen tempo doen. Mm-hmm. En vooral in oorlogsmusea. Ik hou niet van oorlogsmusea. Want ja, ik vind altijd zo'n sell-out van iets wat verschrikkelijk is geweest, weet je wel. En ik ga daar met een hele andere manier mee om dan andere mensen misschien. Maar toch, dit was heel goed opgezet. Heel erg persoonlijk. Je krijgt zelf wordt aan jou wel steeds de vraag gesteld van, hè, wat zou je nu doen? Het is een chronologische tentoonstelling. Je begint bij een groep mensen, kunstenaars die samenkomt en die zeggen van, ja, wat kunnen wij doen om de Duitsers tegen te werken? Mm-hmm. En ja, moet je dan wapens gebruiken, ja of nee? En er wordt ook aan jou de vraag gesteld van, wat zou jij doen op dit moment, weet je wel? Dus het wordt heel erg op je emotie, op je...
Word je er ongemakkelijk van?
Je wordt er wel heel erg ongemakkelijk van. En ook omdat je... De audio is heel goed, echt een 3D-geluid met hele goede stem ook. Voor mij Erik Corton is een van de stemacteurs erin. Er is heel goed beeld, levensgrote foto's, maar er is ook een striptekenaar voor ingehuurd en die heeft van ieder personage in dat verhaal eigenlijk ook een karakter gemaakt die je overal terugziet. Heel veel animaties. En uiteindelijk, de bevolkingsregister is opgeblazen en het grootste deel wordt opgepakt. Maar Willem Sandberg, de latere directeur van Stedelijk Museum, die kan onderduiken. Maar heel veel mensen die sterven, ook die worden doodgeschoten in de duinen bij Overveen. Liggen hier vlak bij mij begraven, hebben we het over gehad. Dan kom je in een soort van... Dan sta je ook letterlijk in de duinen en dan wordt voorgelezen wat er gebeurt, wat de afscheidsbrieven zijn van die mensen. Dus dat maakt opeens best wel veel indruk. Mm-hmm. En dan, daarna is er even een terugkoppeling en dan zie je die statistiek aan de muren. Hè? Hoe gingen wij daar na de oorlog mee om met dit verhaal? Heeft wel een gewenste effect opgeleverd? Hoe denken wij hieraan terug? Dus dat was een hele goede tentoonstelling. Ga erheen als je er meer van wil weten.
Nog even, waar is hij en hoe heet hij?
In het Verzetsmuseum, dat is recht tegenover de ingang van Artis. Voor mij de tentoonstelling heet Explosiegevaar.
Okay.
Ja, dat is echt heel leuk. En ook voor kinderen is het hartstikke leuk. Komt heel toeristen altijd op af.
Is het een tijdelijke tentoonstelling?
Het is een tijdelijke tentoonstelling, ja.
Okay.
Ja.
Goed,
het museum gaat over verzet in Nederland in het algemeen. En dit is gewoon een tijdelijke tentoonstelling. Maar goed, over dat verzet in Nederland, hè, dat is altijd een beetje geframed als heel erg zwart-wit. De doden, denk ik, is er eigenlijk niet direct uitvloeisel van. In werkelijkheid was het natuurlijk niet zo dat iedereen de wapens opnam tegen de Duitsers of iedereen collaboreerde met de Duitsers. Mm-hmm. En zo zijn er heel veel kleine heimelijke verzetsdaden eigenlijk geweest die geen heldendaden waren, maar wel heel grappig om te vertellen. En eentje waar sinds kort eigenlijk aandacht aan besteed was, we gaan even een stukje lokale geschiedenis behandelen. Dat vinden luisteraars misschien wel leuk. Is een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog op Urk. En dan vooral voor de haven van Urk.
Ik ga even zitten.
Ja, mijn opa die is ermee bezig geweest met dit verhaal. Dat heeft in de plaatselijke krant heeft het in delen gestaan. Het is nu te vinden op de site van urkinoorlogstijd.nl. Is laatst nog een mini-documentairetje van gemaakt. Die kwam vorige week op Omroep Flevoland tevoorschijn.
Oh, oké. Okay.
Ja. Maar ik wil je even meenemen in dat verhaal, want ik vind het zelf heel erg grappig. En ik pak even een verhaal erbij wat mijn opa heeft neergeschreven. Want ja, die heeft eigenlijk onderzoek naar gedaan. Als een van de eerste op Urk. En dat begint eigenlijk in 2006, want dan vindt een vrijwilliger bij het museum op Urk een briefje. En dat is een briefje aan de burgemeester van Urk. En dat is geschreven door de havenmeester, voor mij Cornelis Zeeman, Zeeman in ieder geval. En gaat over een gebeurtenis in 1945. En In het briefje kun je lezen dat er een massale stranding is bij de zandbank die voor Urk ligt. Voor de luisteraars van buiten Urk is een ondiepte voor Urk, waar heel veel schepen stranden nog steeds.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk recht tegenover de vuurtoren. En de vuurtoren die geeft eigenlijk die ondiepte aan, zodat de schepen daar omheen kunnen gaan. Nou, ja, midden in 1945 stranden de 12 schepen tegelijk. Gigantische stranding, nog nooit eerder gebeurd. En ja, de briefje dat neemt ons eigenlijk mee terug naar de oorlog. En nou ja, mijn opa en anderen die waren getriggerd door de briefje. En die wilden weten van wat er precies gebeurd was. Nou, dan gaan we naar 1942. Nou, Rijkscommissaris Seyss Inquart, die naam zegt je wel wat, denk ik. Die laat een bevel uitgaan dat alle klokken die in de kerktorens hangen en carillons, et cetera, die moeten gevorderd worden. Die moeten afgeschreven worden naar Duitsland. Want ze bevatten koper, lood, tin, nikkel. En ja, Duitsland is midden in de oorlog en die heeft al heel veel grondstof gebruikt. Dus ja, die klok, dat is welkom oorlogsmateriaal eigenlijk. Dat kan omgesmolten worden. Ja, mensen zeggen dat er kogels van gemaakt worden. Ik weet niet in hoeverre dat mogelijk is. Misschien als bestanddeel. Maar goed, die klokken die moeten omgesmolten worden. Dat is de verordening.
Klokken uit heel Nederland?
Uit heel Nederland worden klokken uit de kerktorens gehaald, uit de carillons. Er is een Nederlander aangesteld die dat moet doen. 300 arbeiders die zijn ermee bezig. 30 ploegen zijn ermee bezig. En ze probeerden dat zoveel mogelijk in het donker te doen. Want ja, de bevolking die was er natuurlijk heel erg op tegen. En vooral als een klok uit de kerk werd gehaald. Hè, is toch een beetje een religieus symbool. En soms werd er wat sabotage gepleegd en nou ja, toen maar ze werden uitgescholden. Dus ze probeerden zoveel mogelijk 's nachts te doen. Die kerk die werd allemaal opgestapeld en afgevoerd richting Duitsland. Dus heel veel klokken zijn in de oorlog. En ik weet niet of, voor mij is Nederland niet het enige land waar dat gebeurd is. Maar ja, die werden allemaal afgevoerd naar Hamburg toe om daar omgesmolten te worden. Ook op Urk verdwenen een paar klokken uit de kerkjes. Ik weet niet of die terug zijn gekomen. Die zijn niet teruggekomen. Even kijken, voor mij in de Battlekerk hangt een klok. Die is in 1947 gekocht.
Okay.
En daar staat op, de oude ontnam onze Duitse tiran, anno domini 1943.
Dat staat echt op die klok.
Staat op die klok en deze werd verkregen onder Godes zegen anno domini 1947. O God, nou, wij gedenken nu weer weldadigheid in midden uw stempels. Ik weet niet waar dat een passage van is. Ik zit er niet zo goed in.
Oké.
Goed. Maar die klokken die werden uit die torens getakeld en die werden opgedeeld in categorieën. En er was één groep. En die werd aangemerkt als M-klokken, omdat monumentale klokken waren. Die hadden een bepaalde culturele status, omdat ze al zo oud waren. Dus de Duitsers die waren daar wat voorzichtig mee. Die lieten ze als de laatste pas afvoeren.
Oké.
Want toch, hè, die Duitsers...
Toch nog een klein beetje historisch besef van die Duitsers.
Ja, de Duitsers ook hadden geallieerden ook die bepaalde steden niet bombarderen. Omdat ze, ja, naartoe maar. Dat weet je waarschijnlijk wel van. Maar toen toch in 1943 achtte de Duitse bezetter het noodzakelijk met het oog op een eventuele invasie, ik citeer, om bijna alle beschermde klokken en bijaarden uit de torens van de kustprovincies te verwijderen. Die werden in een schip geladen in 1944. Er werd een schipper voor aangesteld. Maar ja, die schippen die weigerden, want die zag wat het idee was. En dus werd er een nieuwe schipper aangesteld. En die had totaal geen kennis van scheepvaart. Maar die moest vanaf Amsterdam een schip vol met klokken richting Lemmer varen, waar ze weer overgescheept zouden worden.
Het zat een verschilletje tussen zijn nodige competenties en zijn gewenste competenties.
Ja. Die dacht, ik kan er wel voor mij, hij zou er vast wel goed betaald voor worden.
Ja.
De weersomstandigheden waren goed. Er was matige wind en goed zicht. En het schip vertrok in een konvooi met 11 andere schepen. En dan
de afsluitdijk lag er al, hè? Ja.
De afsluitdijk lag er al, maar de dijk van de polder ook. Maar toch kon het wel eens stormen op het Nieuwe IJsselmeer. Maar die nacht was het goed weer. En het schip vertrekt in kolonnen. En dan komen ze bij Urk. En ik citeer nu het briefje wat die burgemeester kreeg. Wie een grote rol speelde in die tijd was de vuurtorenwachter, die als goede vaderlander bij het naderen der konvooien heel kalm het torenvuur doofde. Nou ja, en dan, mijn opa die stelt zich zo voor. Ik citeer, schraal trok eenvoudig weg de stekker van de noodverlichting uit het stopcontact. En kon later verklaren dat hij na controle bij... dat hij was gestruikeld over het draadje als de Duitsers ze zouden vragen. Dus het was geen grote verzetsdaad, maar hij moet op een of andere manier weet hebben gehad van het transport.
Ja.
En gedacht heb, ik trek die stekker eruit. En het werkte, want de 12 schepen die stranden op de Vormt in die nacht.
Alle 12?
Alle 12. Sommige schepen waren gehavend. Sommige die waren heel goed vastgelopen en de andere ja, wat minder. Toen werd op Urk het bevel gegeven om die scheep weer vlot te trekken. En dat werd gevraagd aan de familie Hoekman. Die had een sleepboot. Maar de familie Hoekman die had niet zo op de Duitsers, want een zoon of een neef van die familie die was omgebracht, gefusilleerd. Voor mij was dat Pieter Hoekman door de Duitsers.
Ja, dat is dat verhaal van Geert Oost, wat in de lokale krant.
Ja, ja, toevallig, ja. Ja.
Ja. Heb ik hier.
Dus ja, ze trokken een paar schepen vlot. Maar ja, ze zaten een beetje in de maag van dat klokkenschip. Want ze dachten van ja, als wij dat schip gaan vlot trekken, dan wordt die klok afgevoerd.
Mm-hmm. Dilemma.
Dilemma. Dus wat doen ze? Ze leggen een sleeptouw vast aan de boulders. Maar ze zetten daar te veel kracht op, waardoor die boulders die knappen af. Dus hij kan niet meer via de boulders weggesleept worden.
Zoals met die ark ook zo. Maar
ja, precies. Ja. Ze trekken hem nog verdere zand in, geloof ik. En ze doen de luiken naar het ruim laten ze openstaan, per ongeluk, tussen haakjes.
Ja.
En keren weer terug naar de haven toe. En in de tijd dat er een nieuwe poging wordt gedaan, steekt er een winterstorm op, waardoor die luiken vollopen en het schip nog verder zinkt. Dus ja, dat klokkenschip dat ligt vast op de bodem van het IJsselmeer. En nou ja, het verdere verloop van de oorlog zal uitwijzen of dat schip nog vlot getrokken wordt. En dat gebeurt niet. En in 1945 is de oorlog voorbij.
Dus dat ding heeft daar een jaar of twee jaar gelegen?
Ja, de hongerwinter zeg maar heeft hij daar gelegen. En voor mij in augustus 1945 wordt hij al geruimd. En die klok die wordt opgestapeld op de Dormekade, geloof ik. En die worden weer gerenoveerd, gerestaureerd en weer teruggebracht naar al die klokken in Nederland. Ja. Dus ja, een grote heldendaad is het niet. Ik vind het wel heel erg grappig. Ja, het is een heldendaad in het kader van bouwen van cultureel erfgoed misschien wel.
Ja.
Maar ik vind het een heel grappig verhaal. Het schip ligt nog steeds op de bodem van de Vorm trouwens. Het
schip is dat echt zo?
Ja, de klokken die zijn eruit gehaald. Maar het schip, er is dan een filmpje van dat een duikteam die met de onderwatercamera gaan ze even bij het schip langs.
Oké.
Okay. Ja, ik vind het niet zo interessant natuurlijk. Maar goed,
wat gek dat ik het nooit geweten heb.
Ja, die klokken die zijn gered. En het
door een struikelende vuurtorenwachter.
Ja, ja, door een struikelende vuurtorenwachter.
En nog nooit zulke Urkers met zulk slecht besef voor, schepen. Ja. En wat wel en niet werkt en hoe je een schip moet vlot trekken.
Precies. Dus,
in één keer alles vergeten.
Dus dat, je kan een verhaal kunnen nalezen op de site van Urk in oorlogstijd.
Ja, wat leuk. Ja, dit is zeg maar een positief verhaal in de zin van... wat je net ook mee begon. Zo zijn er waarschijnlijk... We kennen dan dit verhaal, maar zo zijn er waarschijnlijk heel veel van dit soort verhaaltjes met een soort beetje ludiek karakter.
Ja,
wat ook de oorlog was. Hè? Gewoon mensen die... Ik bedoel, die keuzes maken en dan gebeuren dat soort dingen. Maar wat ik nog even wil vragen. Dat briefje wat ze in 2006 vonden, was dat briefje van die burgemeester?
Ja, dat was een briefje van de havenmeester aan de burgemeester. En die legde uit wat er gebeurde eigenlijk.
Oh zo. Maar was dit niet bekend daarvoor dan?
Ja, het was wel bekend, maar er is nooit eigenlijk iets mee gedaan. En voor mij was niet bekend hoe het verhaal precies verliep. Die familie Hoekman die belast was met het wegslepen eigenlijk. Die zal waarschijnlijk niet geweten hebben dat die vuurtorenwachter het licht uitgedaan heeft. Mm-hmm. Andersom ook niet misschien. En
oh, dus ze hebben de puzzelstukjes aan elkaar gelegd.
De puzzelstukjes zijn in elkaar gevallen. En ja, er zit nog steeds een beetje nevel om dat verhaal heen. Hè, want heel veel feiten zijn er niet natuurlijk. Maar goed, het schip was wel bekend bij het verzet en ook in Engeland. Want toen het schip nog in Leerdam lag, is een bommenwerper een paar keer of een oorlogsvliegtuig overheen gevlogen die het wilde neerschieten. Dus het was wel een beetje in het oog van het verzet. Dus,
ja.
Het kan best zijn dat die vuurtorenwachter contact heeft gehad. En,
ja. Leuk.
Ja,
leuk verhaal.
Ja. Ik vind het een grappig verhaal.
Zo vlak voor 4 mei en Bevrijdingsdag, hè?
Vaak. Ja, en Bevrijdingsdag. Dat,
Alright. Ga jij morgen naar doden, denk ik, Bas?
Ja, dat is wel de bedoeling, hè?
Ik ook.
Het is altijd op Urk is er voor mijn ouderlijk huis.
Ja, ja, vlak voor de deur bij jou.
Ja, ik hoef alleen maar even de straat over te steken. Hier in Zandvoort is het ook vlak bij mijn huis. Maar ik denk dat ik morgen bij mijn ouders op bezoek ga. Dus ik zie je daar wel, denk ik.
Mijn vrouw is trouwens morgen waarschijnlijk op zand voor het strand, maar dat heeft terzijde.
Oh, ja.
Goed. We gaan hem afsluiten, Bas. Dan hebben we precies een mooi uurtje hebben we dan, denk ik. Ja, dan zeggen we tot de volgende keer. Ga jij hem afsluiten? Ik zeg doei.
Ik zeg ook doei. Tot de volgende keer.